Thank you. Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders met ons deze dienst meebeleeft van harte welkom. Voorgaat in deze dienst onze eigen predikant dominee Van der Zwan. Bij de uitgang van de kerk straks ontvangt u de paasuitgave van het magazine Elisabeth om door te lezen en door te geven. Vanavond is er de jongerendienst waarin dominee Van Dalen uit Lopikerkapel voor ons voor zal gaan. Het thema is voor ons verlaten aan het kruis. De hele gemeente is van harte uitgenodigd voor deze dienst. We bereiden ons voor op het paasfeest en in de komende week zijn er diverse samenkomsten die we hier kort noemen. Zie ook de weekbrief van deze week. Op dinsdag en donderdagavond is er om 20:00 een vesper hier in deze kerk. Op Goede Vrijdag zijn er verschillende gelegenheden om stil te staan bij het sterven en lijden van de Heer Jezus. Om 10:00 is er een samenkomst in het kruispunt die gericht is op de kinderen. Van 16:00 tot 17:00 is er de ICO-bijeenkomst bij de Kasteeltoren met de medewerking van het gospelkoor Hatikwa. Om 19:30 is er dan de eredienst hier in deze kerk met als thema Jezus geeft zichzelf voor ons. Ook op eerste paasdag zijn er enkele samenkomsten. 'S Morgens om 8:00 is er op de begraafplaats Eiteren naast het kruispunt de paasjubel georganiseerd door het ICO. Aansluitend is er om 9:00 het paasontbijt hier in het koor van de kerk. Om 10:00 begint de eredienst hier in de kerk en natuurlijk is er 's avonds ook om 18:30 nog een eredienst. Op tweede paasdag is er 's morgens om 10:00 de paaszangdienst hier in deze kerk. U bent van harte uitgenodigd voor deze samenkomsten. In de persoonlijke voorbeden denken we aan mevrouw De Hoop Sijp in Mariënstein, die erg zwak is. Als alles volgens plan verloopt, zal Ina Eppinga op 3 april aanstaande voor de eerste keer in het UMC een immunotherapiebehandeling ondergaan. We bidden ook voor de heer Beekhuizen van Basiliek Pad 40, die op de revalidatieafdeling van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein verblijft. We mogen danken met Sjoukje Tiemens dat zij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, al moeten er nog wel enkele onderzoeken plaatsvinden. We bidden ook voor Jeroen, de zoon van Kees en Joke van Arkel. Er is bij Jeroen een tumor in de nier ontdekt en hij zal volgende week vrijdag worden geopereerd. Er zijn geen uitzaaiingen gevonden. Ter inleiding van deze dienst gaan we voor zover mogelijk staande zingen uit Weerklanklied 143 alle versen. Een lied bij de intocht van Christus in Jeruzalem. Na het zingen van lied 143 uit Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer,
die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere, dat wordt er gezongen als de Heer Jezus Jeruzalem binnen gaat. En Psalm 118, daarin wordt Psalm 118 aangehaald. En daarvan zingen wij de verzen 13 en 14. 13 en 14 van Psalm 118. We willen nu samen luisteren naar Gods goede geboden uit Exodus 20 en Marcus 12. En wij zingen vervolgens van Psalm 79 de versen 4 en 7. 4 en 7 van Psalm 79. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen een schriftgeleerde aan de Heer Jezus vroeg, wat is het eerste van alle geboden, toen antwoordde hij, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.
Jongens en meisjes,
stilstaan bij Psalm 75, vers 1. En ik wil vragen of jullie weer even naar voren willen komen. Deze maand zingen we Psalm 75, vers 1 als psalm voor de kinderen in de kerkdienst. En Psalm 75, vers 1, kijk maar in je boekje als je dat lukt. Psalm 75, vers 1, daar staat: U alleen, U loven wij, ja, wij loven U, o Heer, want Uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen Uwer hand. En dan gaat het vandaag over. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Heeft iemand enig idee wat dat betekent? Nee? Nou, dat probeer ik dan vanmorgen uit te leggen. Ik dacht, toen ik hierover nadacht, dacht ik van, ja, we hebben allemaal een naam. Jullie hebben een naam. Boas, Lotte en Sander. Alle drie hebben jullie een eigen naam. En ja, die naam die hoort bij jullie. Stel dat ik van straks thuis ben in de kerk, uit de kerk en ik ben thuis. En dan zeg ik, Boas, Lotte en Sander waren vanmorgen in de kerk. Nou, dan weten ze meteen thuis over wie ik het heb. Dan weten ze, dat zijn die jongens en dan is dat meisje. Dus ja, jouw naam hoort bij jou. Als ik het over Lotte heb, dan denkt iedereen meteen aan dat blonde meisje. Meisje met die blonde haren. En zo geldt het ook voor de anderen. Iedereen weet wie jullie zijn, als ik jullie naam noem. Alleen, als ik het nou over jullie heb, zeg maar, Boas, als ik het over jou heb thuis, zeg, Boas was in de kerk, ben jij dan ook bij ons thuis? Ik vertel, Boas is in de kerk. Ben je dan ook op dat moment bij ons thuis? Nee. Ik kan het over jou hebben, terwijl je toch niet bij ons bent, hè? Dus ook al ben je niet bij ons thuis, ik kan toch zeggen, Boas was bij ons, maar je bent, Boas was in de kerk, maar ook al heb ik het over jouw naam, jij bent niet bij ons. En dat geldt, en dat is bij de Heere God heel anders. Als je het over de naam van de Heere God hebt, als ik nu zeg, als wij zingen, Heere God, ik loof u, is de Heere God dan bij ons? Ja. Als je de naam van de Heere God gebruikt, dan is de Heere God toch bij ons. Dat is nou eigenlijk heel bijzonder. Als iemand anders het ergens anders over ons heeft, dan zijn wij er niet. Maar als wij de naam van de Heere God gebruiken, dan is Hij er ook. God is overal. En dat wordt eigenlijk gezegd met deze psalm. U bent overal. En overal waar we zijn, kunnen we ook de Heere God aanroepen. Kunnen we ook tot Hem bidden. Dat is eigenlijk ook heel bijzonder, hè? Of je nou hier bent, of thuis, of weet ik van waar, misschien in Australië, of waar dan ook in de wereld. Overal kun je tot de Heere God roepen en overal is Hij en hoort Hij jouw gebed. En dat betekent het eigenlijk, uw naam is dichtbij. Als ik uw naam noem, dan bent u ook op dat moment bij ons. En daar gaat het over in Psalm 75. En wat betekent dat dan? Nou, dat God ook ons gebed kan horen en dat Hij ook ons kan helpen en dat Hij ook wonderen kan doen. En dat staat ook in deze psalm aan het einde, dat God wonderen kan doen, omdat Hij altijd bij ons is, waar we ook zijn. Daar gaat het over in deze psalm, die gaan we met elkaar zingen. We mogen jullie terug naar je plek. We gaan nu deze psalm zingen, Psalm 75, vers 1. Laten we samen bidden. Ja, Heere God, uw naam is tot onze vreugd nabij. Als wij uw naam noemen, als wij u aanroepen en zeggen, Heere, of Heer Jezus, dan bent u er ook. Als we uw naam noemen, dan bent u er ook. U bent er altijd, overal. En daarvoor willen we u loven, u eren. Allereerst omdat het al zo bijzonder is, dat het kan, dat u overal nabij bent. Wat bent u dan toch onvoorstelbaar groot en voor ons ondoorgrondelijk. Maar we danken u dat we juist daarom mogen weten dat u die grote God, die wij niet kunnen bevatten, juist nabij is. En dat dat tot onze vreugde is. Dat u heel dicht bij ons bent. Overal waar we zijn. Waar we ook zijn. We willen u daarvoor danken dat we dat vanuit uw woord mogen weten. En dat het ook geldt voor uw naam, o Heer Jezus. Die naam die is gegeven tot behoud van ieder die gelooft. Zodat in de Bijbel ook staat, al wie uw naam aanroept, die zal behouden worden, die zal gered worden. We danken u dat we ook hier in uw naam bijeen mogen zijn en dat u in ons midden bent. We bidden u, Vader in de hemel, om uw zegen over deze dienst. We bidden u dat u door uw Heilige Geest ook in onze harten zult werken als we luisteren naar de Bijbel, als we zingen, als we bidden, als het woord verkondigd wordt. Heere, geef dat we zullen begrijpen waar het over gaat vanmorgen, maar ook dat we u in dit alles mogen ontmoeten, dat we ons ook direct door u aangesproken mogen weten. Wil zelf zo, Heere, uw genadige gang onder ons gaan en zo uw woorden aan ons hart leggen en zo, Heere, tot ons spreken. We komen ook vanmorgen tot u om ons voor u te verootmoedigen. Heere, we hebben geluisterd naar uw goede geboden en we moeten u ook belijden dat we schuldig tegenover u staan. Dat we, Heere, tegen u gezondigd hebben en gedaan hebben wat kwaad is in uw ogen. Heere, in onze gedachten, in onze woorden en in onze werken. Heere, wij bidden u om vergeving van al onze zonden. En vragen u, zie ons aan, uw Zoon, die Heere Jezus Christus, die de weg van lijden en sterven is gegaan, aan het kruis heeft gehangen tot de volkomen verzoening van al onze zonden. En hoor ons zo ook in zijn naam als wij dit alles van u vragen. Amen. De schriftlezing is uit het Evangelie naar Matteüs. En we lezen daaruit het 21ste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 17. Matteüs 21, vers 1 tot en met 17. Deze zondag, die vanouds Palmzondag wordt genoemd, in verband met de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. En we lezen dan in Matteüs 21 vers 1, en toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen, ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei, zeg tegen de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat de jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Ze brachten de ezelin en het veulen en ze legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde riep, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei, wie is dat? De menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten. En keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel en hij genas hen. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk. En zeiden tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen, ja, hebt u nooit gelezen, uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht? En hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Bethanië en overnachtte daar. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zingen wij nu met elkaar Psalm 24, de versen 2, 4 en 5. 2, 4 en 5 van Psalm 24. Gemeente, je ziet wel eens foto's van de bevrijding in 1945, waarop je breed uit lachende soldaten ziet en een uitzinnige menigte om hen heen. Zo werden de bevrijders van Nederland verwelkomd door de Nederlandse bevolking. Ja, en zo wordt ook Jezus verwelkomd als hij Jeruzalem binnenkomt. Hij wordt als de bevrijder binnengehaald. Daarom roepen de mensen het ook uit. Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Het is een lofprijzing. Hosanna, eigenlijk betekent dat, of in eerste instantie betekent dat, red ons. Maar het is ook een vreugdeoproep. En zo moeten we het hier ook uitroepen, een vreugdeuitroep. Zo moeten we het hier ook opvatten. De mensen zijn vol vreugde, omdat hun redder in hun midden is. En dat zij Jezus als hun redder zien, dat blijkt onder andere niet alleen uit hun vreugdeuitroep, maar ook dat zij over hem spreken als de zoon van David. Ze sluiten daarbij aan bij de profetieën in het Oude Testament, waarin God had gezegd dat er ooit een zoon van David zou komen die herstel voor Israël zou brengen. De zoon van David die zou redding brengen. Hij zou vrede geven. De zoon van David die net zoals David gezalfd zou zijn. En daarom ook de Messias werd genoemd. Zoals koningen gezalfd werden in het oude Israël, zou ook de zoon van David gezalfd zijn. Die grote zoon die bevrijding zou brengen, alleen niet gezalfd met zalfolie, maar met de Heilige Geest. En daarom werd de grote zoon van David, die werd verkondigd in het Oude Testament en die de mensen verwachten, de Messias genoemd. De Messias die Israël weer in oude glorie zou herstellen. De Messias die Israël zou verlossen van al zijn vijanden. En de mensen in Matteüs 21 zien Jezus zo. En ze belijden hem als de Messias. Als zij zeggen, Hosanna de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Ook al verscheen hij zittend op een ezel. Ook al kwam hij niet met een gewapende escorte, maar gezeten op een ezel. Want de profeet Zacharia die had het al voorzegd, dat de beloofde koning zo Jeruzalem zou binnentreden. Matteüs haalt zijn woorden ook aan, zegt tegen de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een juk dragende ezelin is. Wat hier gebeurt, zo zegt Matteüs, is al voorzegd door de profeet Zacharias. Zo zal de bevrijder van Israël Jeruzalem binnenrijden. En wat blijkt dan uit deze verschijning? Geen wapens, geen strijdros, maar gezeten op een ezel. Ja, de profeet zegt het al. Zeg tegen de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig. Zachtmoedig. Uit de hele verschijning van Jezus op deze manier blijkt dat Jezus de zachtmoedige is. Als koning is hij zachtmoedig. Ja, zachtmoedig. Letterlijk betekent dat zacht van gemoed. Jezus is mild, wordt ermee bedoeld. Zacht, zacht in de omgang met mensen. Bij hem geen harde woorden of een harde houding. De relatie die Jezus met mensen wil aangaan, wordt bepaald door zachtheid. Ja, zijn zachtmoedigheid zien we niet alleen in zijn verschijning als hij rijdt op een ezel. Maar ook verder in de schriftlezing komen we die zachtmoedigheid weer tegen. Als ze zien hoe hij met blinden en verlamden in de tempel omgaat, ook daaruit blijkt dat hij zachtmoedig is. Vooral als je het leest tegen de achtergrond van de geschiedenis uit het Oude Testament. En leest hoe David daar met blinden en verlamden in Jeruzalem omging. David wilde ze absoluut niet in Jeruzalem hebben. Dat had een reden. Want toen hij Jeruzalem ging veroveren, toen het nog Jebus heette, toen zeiden de Jebusieten: je komt er niet in en zelfs de lammen en de blinden zullen je tegenhouden. Die zullen je verjagen. En daarmee gaven ze aan dat ze van David geen hoge pet hadden. En David die had er ook meteen genoeg van en die zei: ik wil die blinden en die verlamden wil ik niet in de stad hebben. En het was ook een spreekwoord in die tijd. Een blinde of een kreupele zal niet in het huis komen. Natuurlijk een heel harde stellingname. Juist maar tegen die achtergrond, dan zie je dat het bij Jezus anders is. Jezus, hij stelt zich heel anders op tegenover de blinden en de verlamden. Hij is niet wrokkig, niet haatdragend of gefrustreerd, maar zachtmoedig. Bij hem vinden de blinden en verlamden ontferming en genezing. En zo blijkt ook hier zijn zachtmoedigheid in Jeruzalem bij de intocht. En dat Jezus zachtmoedig is, dat heeft hij ook zelf gezegd. Ik denk aan die bekende uitspraken van Matthäus uit Matthäus 11, waar Jezus zegt: kom alle naar mij toe die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En deze woorden, deze passage uit Matthäus 11, die ademen zachtmoedigheid. Jezus zegt zelf: leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Maar die zachtmoedigheid komt ook tot uiting in de manier waarop hij met mensen wil omgaan. Als hij zegt: ik leg u geen zware last op, maar een zacht juk en een lichte last. Jezus is geen slavendrijver, maar hij wil je rust geven. Ja, je kunt als mens immers onder van alles gebukt gaan. De eisen die anderen aan je stellen, op je werk, in je gezin, in je relatie, in je familie. Je kunt gebukt gaan onder je eigen veeleisendheid, omdat je volgens jezelf aan bepaalde maatstaven moet voldoen. Mensen kunnen ook ontzettend hard voor zichzelf zijn. Maar ook is daar de eis van Gods wet, waaraan je vanwege je zondigheid niet voldoet. En je voelt je steeds kleiner worden. En je denkt bij jezelf: waar moet ik heen? Waar vind ik rust? In de veleisendheid die anderen ten aanzien van mij hebben. De veleisendheid van mezelf ten aanzien van mezelf. De eis van Gods wet. Waar vind ik rust? En Jezus zegt: bij mij. Bij mij vind je rust. Ik die zachtmoedig ben en nederig van hart. Waarmee hij zegt dat er niet iemand is die je hard afwijst als je bij hem komt. Ook al is hij echt niet over alles wat je in je leven doet te spreken. Maar Jezus is zachtmoedig. Zo zachtmoedig zelfs dat hij zondaars en tollenaars ontvangt. Om ze een nieuw begin te gunnen. Niet onder de wet, maar onder de genade. En waarin hij je niet alleen laat aanmodderen, maar je ondersteunt door zijn geest. Zo is Jezus zachtmoedig. En hier in Matthäus 21 wordt dat zichtbaar als hij op een ezel, als de koning, Jeruzalem binnenrijdt. Jezus is de zachtmoedige koning. Goed om daarbij stil te staan. Om dat mee te nemen. Dat Jezus ons, u, jou en mij, als zachtmoedige koning tegemoet treedt. En als hij zo Jeruzalem nadert, roepen de mensen het uit: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, Hosanna in de hoogste hemelen. Een loflied op de zachtmoedige koning die bevrijding komt brengen. De vraag is wel, waaraan zullen de mensen gedacht hebben toen ze dit zo riepen? Ja, waarschijnlijk aan hetzelfde als de mensen die in 1945 de bevrijders groots onthaalden. Waarom waren zij blij? Omdat de Duitse bezetter was verdreven. En ze hoopten ook de mensen toen in Israël dat de Romeinse bezetter door de Messias verdreven zou worden. Maar zo gaat het niet. Jezus verlost Israël niet van de Romeinse bezetter. Nee, zijn verlossingswerk gaat zelfs veel dieper. Hij schenkt niet alleen verlossing van vijanden die ons het leven moeilijk maken. Hij wil ook bevrijding geven van wat ons leven verwoest. En als we het dan toch over een last hebben gehad, dan moeten we hier aan de last van onze eigen zonde denken en schuld. Een last waarvan je jezelf niet kunt verlossen. En als je daarvan niet verlost wordt, van die last van je zonde en van je schuld, dan heeft alle andere bevrijding eigenlijk totaal geen zin. Dan kun je wel geen vijanden meer hebben, dan kun je wel genezing hebben ontvangen, maar zonder de verlossing van je zonde en van je schuld sta je schuldig voor God en ben je verloren. Dat is de last die op ons ligt. En we kunnen onszelf daar niet van bevrijden, maar Jezus wel. En daarom zal het met Jezus zo anders gaan dan de mensen verwachten. Nee, hij komt ze niet bevrijden van de Romeinen. Hij komt de Romeinen niet verjagen. Nee, als hij Jeruzalem binnenrijdt, gebeurt dat aan het begin van de week waarin hij gekruisigd wordt. Vandaag klinkt het Hosanna uit de monden van de mensen die rondom Jezus heen lopen. Maar straks wordt er vanaf de straten van Jeruzalem geschreeuwd: kruisig hem! Jezus, de zachtmoedige koning, zal ter dood veroordeeld worden, gebracht worden. En dat gebeurt allemaal omdat hij daarmee onze zonde en onze schuld het graf kan indragen. Zijn dood die een straf is op onze zonde. Zo neemt hij de last van onze zonde mee in zijn graf. Neemt hij de last van onze schuld van ons weg en worden wij met God verzoend. En in dat licht horen we nogmaals de woorden van Jezus zelf: kom naar mij toe. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus is de zachtmoedige koning die ons totale bevrijding biedt. Verlossing van onze zonde en van onze schuld. Vergeving, ja, en straks ook totale vrijheid. Niets zal er meer zijn dat ons zal knechten. Nu kan er nog van alles op onze weg komen wat ons het leven moeilijk maakt en zwaar. We kunnen vijanden hebben, maar straks zal door hem het rijk van vrede komen, waarin we verzoend met God voor eeuwig mogen leven. Jezus is de zachtmoedige koning die een nieuw leven schenkt met God tot in eeuwigheid. Jezus is de zachtmoedige koning, ja, maar dat gezegd hebben, kijken we nog eens naar het Bijbelgedeelte van vandaag. Want wat blijkt daaruit? Dat Jezus niet tegenover iedereen zachtmoedig is. En dat doe ik op wat wij, op datgene wat wij de reiniging van de tempel zijn gaan noemen. Jezus gaat de tempel binnen en jaagt de verkopers weg en gooit de tafels van de wisselaars en de stoelen van de duivenverkopers om. Het moet wat geweest zijn. Alles ondersteboven gegooid door hem. Waarom doet hij dat, vraag je je af. En hoe verhoudt zich dat nu tot zijn zachtmoedigheid? Maar Jezus zegt zelf al waarom hij het doet. Hij zegt, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Het zijn woorden uit de profetie aan Jeremia. En de Jeremia moet ze uitspreken omdat mensen in die tijd wel roepen, de tempel van de Heere, de tempel van de Heere, dat is deze. Maar intussen wordt er onrecht gedaan, wordt er onschuldig bloed vergoten en de afgoden worden gediend. Nou ja, dat laatste zal niet in de tijd van Jezus zijn gebeurd, dat de afgoden offers werden gebracht in de tempel. Maar wat is er dan wel aan de hand? Eerlijk gezegd, de meningen zijn erover verdeeld. Is het misschien zo dat de verkopers veel te veel geld vroegen in de tempel? Want niet iedereen kon natuurlijk een offerdier meenemen. Stel je voor dat je uit het noorden van Israël moest komen en in Jeruzalem een offer wilde brengen. Dan kon je niet een dier zo'n lange reis meenemen. Dus niet iedereen kon een offerdier meenemen. Dus dan was het wel mooi om een dier te kopen bij de tempel. Was dat het? Dat de mensen te veel geld vroegen? Je moest ook geld wisselen. Je mocht niet met ander geld betalen. Niet met het geld dat de Romeinen hadden uitgegeven betalen. Je moest speciaal tempelgeld hebben. Daar moest je voor wisselen. Werden daar te hoge prijzen voor gevraagd? Was dat de reden van Jezus' boosheid? Anderen denken dat hij boos was omdat de verkopers in de tempel waren. Dat wil zeggen in de voorhof van de heidenen. De plek waar niet Joden God konden aanbidden. De verkopers en de wisselaars namen hun plek in. Dat mocht van de leiders van de tempel. Daar blijkt dat geld blijkbaar belangrijker was dan aanbidding. Geloof en geld kunnen op gespannen voet staan immers. Hebzucht wordt niet voor niets in de Bijbel afgoderij genoemd. Was dat de reden van Jezus' boosheid? Zou kunnen. Weer anderen denken dat er in de tempel plannen werden gesmeed voor een revolutie tegen de Romeinen. Dat betekent dat er bloed zou gaan vloeien. En is dan de tempel de plek om zo'n revolutie te beramen? Nee toch? Maar misschien is het meest waarschijnlijke wel dat Jezus boos is op de leiders van de tempel. De leiders die alle ruimte geven aan de geldwisselaars en de verkopers van offerdieren om het geld, maar Jezus uit de weg willen ruimen. De priesters en de hoge priester waren van plan om Jezus te doden. Hij die zo duidelijk heeft laten zien dat hij van God gezonden is, hem willen zij doden. En Jezus wist daarvan, hij heeft het op weg naar Jeruzalem al voorzegd. Zie, we gaan naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden en zij zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en om hem te gezelen en te kruisigen. Maar op de derde dag zal hij weer opstaan, opgewekt worden. Deze goddienstige mannen zullen Jezus, die ze niet willen erkennen als de Messias, ombrengen. moordplannen in het huis van God. En daarom zien we nu dat Jezus in de tempel niet zachtmoedig optreedt tegenover de leiders van de tempel en tegen wat ze allemaal goedkeuren. Maar hij toont zijn afkeer van de gang van zaken. En hoe vijandig de leiders van de tempel tegen Jezus staan, blijkt ook wel uit de reactie op de kinderen die roepen: Hosanna, de zoon van David. Ze nemen hem zeer kwalijk dat Jezus dat tolereert. En dat terwijl hij onder hun ogen blinden en verlamden heeft genezen. En het antwoord van Jezus is opmerkelijk. Hij haalt Psalm 8 aan en zegt: ja, hebt u nooit gelezen, uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht? Ja, dat is opvallend, want in Psalm 8 gaat het over de kinderen die God lof zingen. En deze psalm past Jezus op zichzelf toe. Hij zegt dus dat hij dezelfde eer waardig is als God. De kinderen in de tempel geven hem die eer. Maar de godsdienstige leiders willen er niet van horen. En ze zullen hem ter dood brengen. Godsdienstig zijn en in je gedrag tegen God ingaan. Ja, dat kan bij Jezus niet samengaan. En dan reageert hij niet in zachtmoedigheid. Want daar zijn optreden in de tempel. En we leren eruit dat Jezus niet zachtmoedig is als we godsdienstig zijn, maar tegelijkertijd ook dingen aan de hand houden en dingen doen die niet passen bij het geloof in God. En als ik spreek over het geloof in God, dan bedoel ik natuurlijk ook het geloof in Jezus. Jezus reageert niet mild als we zeggen in hem te geloven, maar onze daden zijn in strijd met dat geloof. Wat natuurlijk ook voor ons weer vragen oproept. Om op ons eigen leven te reflecteren. Waarmee laten wij onze godsdienst samengaan? Wat kan er bij ons mee door? En om het concreet te maken, gerelateerd aan de schriftlezing, past ons leven bij een leven onder de zachtmoedige koning? Hoe zit het met onze eigen zachtmoedigheid? Wij leven van de zachtmoedigheid van Jezus, van zijn milde reactie, milde omgang met ons. Maar hoe mild zijn wij naar de mensen om ons heen? In de kerk, maar ook om ons heen. In de stad, in de straat waar we wonen. Naar de vluchteling die hier een plek zoekt. Hoe mild zijn wij? Hoe zachtmoedig zijn wij? Nou, dat dit belangrijk is, die zachtmoedigheid, dat blijkt wel uit het feit dat Jezus aan het begin van het Matthäus-evangelie de zachtmoedigen zalig spreekt. Zalig zijn de zachtmoedigen, zegt Jezus, want zij zullen de aarde beërven. Maar blijkt dat leven van de zachtmoedigheid van Jezus ook zachtmoedigheid van ons vraagt, in navolging van hem. En als we dat dan niet willen, ja, dan is van Jezus eerder een reactie te verwachten zoals die van hem in de tempel, waar godsdienstigheid gepaard gaat met het tegenstaan van Gods wil. Ja, daar vinden we God tegen ons. Best confronterend Het kan ook bij je de vraag oproepen, ja, hoe moet ik nou toch een zachtmoedig mens worden? Ik weet dat Jezus zachtmoedig is. Ik weet dat ik moet worden zoals Hij. We zingen ook wel eens zo'n lied, wij willen worden als Hij. We willen het ook wel anders. Word ik dan weer op mezelf teruggeworpen? En dan denk ik weer aan wat Jezus heeft gezegd, dat zijn juk zacht is. Hij vraagt aan ons om zachtmoedig te zijn zoals Hij. Dat is het juk wat Hij op ons legt. Maar Hij is daarin ook weer een zachtmoedige koning. Want we hoeven het niet in eigen kracht te doen. Je moet denken aan wat Paulus schrijft over de vrucht van de Heilige Geest. En waar bestaat die vrucht uit? Uit liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dus als Jezus de zachtmoedigen zalig spreekt en Hij ons oproept om Hem in zachtmoedigheid na te volgen, dan schenkt Hij ook wat wij zelf niet hebben, door zijn Geest, zachtmoedigheid. De Heilige Geest die ons wordt gegeven, omdat Jezus die voor ons heeft verworven. De Heilige Geest die Christus heeft verworven door aan het kruis voor onze zonden te gaan. Om ons te reinigen en om ons te heiligen, zodat wij een tempel van de Heilige Geest kunnen worden. Zo maakt de zachtmoedige koning onszelf zachtmoedig. En overweeg daarom de komende week dat Jezus de zachtmoedige koning is. En beleid wat daarmee in strijd is. Je eigen gebrek aan zachtmoedigheid. En bid om de Heilige Geest. Om de vrucht van de Heilige Geest. Zodat je in navolging van de zachtmoedige koning ook zelf zachtmoedig zult worden. Zo komt Jezus als de zachtmoedige koning Jeruzalem binnen. En zo komt Hij ook als de zachtmoedige koning hier in ons midden en in ons leven. Om ons in zijn zachtmoedigheid te ontvangen. En om ons zelf zachtmoedig te maken. En daarom is het alle reden toe om het uit te roepen. Jezus tot ons komt. Hosanna, red ons, maar ook een loflied. Hosanna, de Zoon van David, gezegend Hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Amen. We gaan samen zingen lied 425 uit Weerklank. Laten we samen de Heer danken en laten we ook voorbeden doen. Gezegend u, o Heer Jezus, die komt in de naam van de Heer. Hosanna, zoon van David. Wij danken u dat u als de zachtmoedige koning intocht houdt. Hier ook in de kerk en ook in ons leven. We danken u dat wij tot u mogen komen. Dat we geen hardheid zullen ervaren, maar mildheid. Dat we zelfs tot u mogen komen als zondaren. En dat u ons wilt ontvangen om ons te verlossen van het juk, van de zonde en van de schuld en van de hopeloosheid. En ons wilt zachtmoedig wilt ontvangen met liefde, met zorg en met de gave van uw geest. Wij danken u dat u zich zo in ons leven laat zien en laat horen, van u laat horen. We belijden u ook, o God, ons gebrek aan zachtmoedigheid. Heer, wij moeten u ook eerlijk belijden dat we daarin tekort schieten. Wij bidden u om vergeving en vragen u, vul ons met uw geest, opdat we ook in zachtmoedigheid tot uw glorie en eer mogen leven. Tot zegen voor de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg. Vergeef ons als wij in onze godsdienstigheid soms zo makkelijk ook de zonde kunnen toelaten en kunnen toestaan. En wil ons door de kracht van uw geest daarvan verlossen. Opdat we ook als kerk, als gemeente zuiver mogen zijn en heilig, heilig afgezonderd, omdat wij u, o Heer Jezus, navolgen, ook in zachtmoedigheid. We bidden ook voor de maatschappij die geknecht wordt door hardheid, maar ook, Heere, voor onszelf kunnen we heel hard zijn. En daar heel erg mee worstelen. Ontferm u over de maatschappij waarin wij leven. Wil zachtheid geven, zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid naar de mensen in nood. De mensen die niet mee kunnen komen. De mensen die het niet redden. Maar ook de mensen die hier gekomen zijn om een veilige plek te vinden. Omdat ze in eigen land vervolgd worden, het moeilijk hebben, niet kunnen leven. Heere, wil zo ook zachtmoedigheid geven in ons maatschappelijk leven, maar ook ten aanzien van onszelf. We kunnen soms zelf ook hard zijn tegenover onszelf. Geef dat uw zachtmoedigheid en uw liefde die u aan ons schenkt en uw aanvaarding die u aan ons geeft, ons ervan verlost, dat we hard zijn voor onszelf, dat we naar onszelf mogen leren kijken, zoals u naar ons kijkt, in Christus Jezus, onze Heere. Heer God, we mogen ook voor elkaar bidden in onze zorgen en moeite en pijn en verdriet, in het gemis, in onze eenzaamheid. We dragen elkaar aan u op en u kent ons en u weet wie het betreft. Wij bidden voor elkaar. In het bijzonder noemen wij de namen van mevrouw De Hoop, Sijp. Heere, neem haar in uw hoede. Ontferm u over haar en wees haar nabij. Wij bidden u voor Ina Eppinga. Wij bidden u voor de behandeling die zij moet ondergaan. Bidden om uw zegen daarover. We bidden u ook om kracht voor Ina en voor Wieger. Als het toch ook weer een tegenvaller is en ook een moeilijke weg is die ze moeten gaan. O God, doe uw nabijheid ervaren. Alleen al het aanroepen van uw naam, dan mogen we weten dat u bij ons bent. Dat u dat ook aan Wieger en Ina zult geven. We bidden u ook voor meneer Beekhuizen. We danken u dat het ietsje beter mag gaan. Wij bidden u om verder herstel van hem, voor hem en kracht ook om dit herstel, om dit revalidatieproces te doorgaan. En draag hem zo aan u op. We bidden u ook voor Sjoukje Tiemens. We danken u dat ze weer thuis is, maar daarmee is niet alles gezegd. Wij bidden u om uw ontferming over haar en over Henk. Heere, wil hen gedenken in deze weg en ook, Heere, hen leiden in de weg van onderzoeken en wijsheid schenken aan de artsen die behandeling geven. We bidden ook voor Jeroen van Arkel, de zoon van Kees en Joke. En we bidden u ook dat u hem nabij zult zijn als hij ook binnenkort geopereerd zal worden. Wij bidden u om uw zegen over de operatie, ook om wijsheid voor de artsen die hem zullen behandelen. En we bidden dat hij ook mag ervaren dat u bij hem bent. En dat hij ook, Heere, mag weten dat hij, als hij uw naam aanroept, dat u er dan ook bent, in zachtmoedigheid. O God, zo dragen we hem aan u op. Dan bidden we ook voor de week die voor ons ligt, waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus, bij zijn dood, maar ook waarom we ons voorbereiden op het feest van de opstanding van onze Heer en Heiland. We bidden u om een goede week, Heere, waarin we in stilheid ons tot u mogen keren en we ons zo in gedachten bij Golgotha mogen staan en mogen zien de rijkdom die daarin voor ons is weggelegd door uw lijden en sterven, o Heer Jezus Christus. En dat alles in de verwachting dat dat niet het einde is, maar dat u leeft en regeert tot in eeuwigheid, zodat wij ook kunnen zingen: Jezus leeft en ik met hem en wij met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Wees ons zo nabij, o God, en zegen zo ons zo in de week die voor ons ligt. En bid u ook voor de wereld waarin wij leven. Wij dragen ook haar aan u op, alle oorlogen en conflicten. Ontferm u, Heere, ontferm u over degenen die leiding hebben te geven en geef dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en goed voor de mensen zullen zorgen voor wie zij verantwoordelijk zijn. Bovenal bidden we u om uw zegen over het werk van zending en evangelisatie en vragen u ook dat het evangelie overal ter wereld mag klinken en dat de verkondiging daarvan vrucht mag dragen onder Joden en heidenen, opdat u, o vredevorst, gebieden zal de vrede op aarde en in onze zielen en wij in oprechtheid, in vertrouwen en in liefde voor u zullen knielen. O God, wil zo uw genadige gang gaan tot eer van uw naam en tot heil van ons allen. Wij bidden dit in Jezus' naam alleen. Amen. Dan mag ik nu de collectedoelen bij u afkondigen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor het pastoraat, is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde voor het plaatselijk jeugdwerk. U kunt uw gave geven via de bekende digitale mogelijkheden, ook bij de uitgang. En daar kunt u ook uw fysieke gave geven bij de uitgang. Wij zingen tot slot met elkaar lied 139. Lied 139, wat wel past bij de komende week ook. Vooral de laatste regel. Heden Hosanna, morgen kruisig hem. Lied 139 willen wij nu met elkaar als slotzang gaan zingen. gaat dan u heen in vrede en draagt met u het woord van de Heere, om dat te overwegen voor zijn aangezicht onder zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen. Zegen.